Ik ga vandaag met jullie, tenminste ik wil proberen met jullie het vandaag te hebben over leiderschap. Over leiden inderdaad met de korte ei. Lange ei hadden we al een tijdje geleden gedaan en dat gaat altijd door. Hoort ook bij het leven. Vanmorgen leiden met een korte ei. Dus ei. Leiden, leiderschap, leiding geven. En dan denk ik van, oh, daar is zoveel over te vertellen. En dat is ook zo. Dus ik weet niet hoeveel tijd jullie vanmorgen hebben. Vroeger zou ik gezegd hebben, ik hoop dat je 2 pepermuntjes bij je hebt. Want die heb je echt nodig vanmorgen. Alle gekheid op een stokje. Leiderschap. Ik wil je iets even vertellen over mijn eigen weg op het gebied van leiderschap. Ik ben predikant geweest en daar, tijdens de opleiding is er nog nooit met een, voor zover ik weet of kan herinneren, ooit met 1 woord over leiderschap of leidinggever gesproken. Je was predikant, je was dienaar van het woord, je was herder, weet ik veel wat allemaal erbij kon kijken. Maar leiderschap als, op zich, zelfs als ik dan later, ben in 94 werd ik predikant. En als ik dan met andere predikanten samen aan tafel zat, ook met evangelische predikanten. En we hadden het over van ja, hoe geef je leiding in de gemeente. Was eigenlijk, dat was een bepaalde onderwerp, daar bleef je als het ware bij weg. Het was bijna een vies woord. En toch, ik was al ergens in de, voordat ik predikant werd, was ik al in aanraking gekomen met de Willow Creek leiderschapsconferenties. De eerste in de jaarbeurs. Iemand toen al geweest, ergens in 92 of zo, toevallig uit het noorden. Oh, hebben jullie wat gemist. Was echt heel gaaf, heel leerzaam en ontzettend inspirerend. En daar leerde ik dat leiderschap essentieel is voor de gemeente. Daar leerde ik ook trouwens, een bemoediging, dat de gemeente, de kerk, is de meest leiderschap-intensieve organisatie van de wereld. De kerk, de gemeente, gewoon zoals wij, is de meest leiderschap-intensieve organisatie van de wereld. Een bedrijf leiden, zelfs een land leiden, is veel makkelijker. Want daar kan je nog sancties op zetten. Als je niet doet wat ik wil, dan zetten we je in de gevangenis. Of we halen je loon in, of je krijgt ontslag. Je hebt een bepaalde sanctiemiddel. Je kunt dus mensen als het ware min of meer dwingen om de weg te gaan die je hebt uitgestippeld. Dat kan in de gemeente niet. Want we zijn allemaal vrijwilligers. Hooguit als je betaald werk bent, dan kan je zeggen, ja, het is doorn, ga met rust. Maar voor de rest, het vergt ontzettend veel. En daarbij is het niet eens onze organisatie, het is niet ons bedrijf, het is niet ons land, het is niet onze stichting. Het is de gemeente van Jezus Christus. En dan vertrouwt hij het aan bepaalde mensen toe om daar leiding aan te geven. Nou, en dat, op een gegeven moment dacht ik, ik ga maar eens een studieverlof, dat heb je dan om de 5 jaar, je recht op studieverlof, wijden aan het onderwerp leiderschap. Dat heb ik in 2005 gedaan. En toen ben ik naar Saddleback Church geweest in Californië met Rick Warren. Die had toen veel boeken, was heel bekend met doelgerichte gemeente en doelgericht leven. En dat was echt ontzettend leerzaam. Het was een hele week een conferentie over church leadership. En daar heb ik ontzettend veel geleerd en heel veel van genoten. Mooie mensen ontmoet en ook gezien wat er kan gebeuren wanneer de gemeente geleid wordt met gezond geestelijk leiderschap. Nou, en langzamerhand ging ik daar meer en meer over lezen en ontdekken. En zelf af en toe wat proberen te oefenen, zeg maar. Nou, en dan blijkt dus dat leiderschap is iets wat meegegeven is met de samenleving. Maar om het maar eerst even bij de Bijbel te houden. Als je leiderschap zoekt in het Oude Testament, dan kom je al heel gauw bij Mozes terecht. En Mozes die dan in zijn uppie het volk moest leiden uit Egypte naar het beloofde land. En die raakte bijna in een burn-out. Totdat zijn schoonvader Jethro kwam en zei, dat doe jij niet helemaal goed, mijn vriend. Het is mooi dat je een leider bent van het volk, maar dat moet je niet alleen doen. Je moet oversten of leiders aanstellen over 10, over 50, over 100, over 1000. En zij nemen een deel van de zorg en van de verantwoordelijkheid van jouw schouders. David, koning David, stelde allemaal leiders aan over de zangers. De Korachieten waren leiders in de aanbidding. En ook het leger had een super georganiseerd leger. En dat is een van de redenen dat hij met Gods hulp en gezond leiderschap veel overwinningen behaalde. Prachtig voorbeeld van leiderschap is Salomo. Bij de bouw van de tempel, dan staat er hoe hij dit allemaal georganiseerd heeft. En dan staat er over Salomo als een getuigenis. Gezond geestelijk leiderschap kan dus ook een geestelijk getuigenis zijn. Want de koningin Ethiopië, die kwam bij Salomo en die was onder de indruk hoe hij alles georganiseerd had, hoe alles geleid werd in zijn huis. Zij was niet alleen onder de indruk van de rijkdom, maar ook van de organisatie. En hoe geweldig dat zou zijn als je als gemeente een plek mag zijn waar mensen niet alleen onder de indruk zijn van je geloof en je hartstocht, maar ook dat je met elkaar iets begrepen hebt over hoe God de gemeente wil leiden en dat zo weet weg te zetten dat dat alleen al tot een getuigenis is. Nou, dat was toen al bij Salomo. Nehemia, die stelde allemaal leiders aan om te helpen bij de bouw van het muur. En denk maar aan Jezus die de apostelen aanstelde om zijn gemeente te leiden. Maar echt spreken over leiderschap, dat kom je pas tegen in de brieven van Paulus en een gedeelte in de brieven van Petrus. En het bijzondere is dat Paulus heeft er daar, ik koppel het laat ik zo zeggen, het onderwerp leiderschap op zich kom je niet zo tegen. Dus Paulus gaat daar niet een hoofdstuk wijden aan leiderschap. Maar wel over gezag en autoriteit en allerlei opmerkingen van als je leiding geeft. Dat is gewoon een gegeven dat hoort bij de gemeente dat er leiding is. En hij heeft een van de bekendste voorbeelden wat Paulus daarbij gebruikt is ook hoe we ons hebben te verhouden tot bijvoorbeeld de overheid die door God is ingesteld. En hij zegt ergens in Timotheus dat we moeten bidden voor koningen en gezagsdragers. Want zij zijn door God daar geplaatst opdat wij allen een rustig leven kunnen leiden. Omdat God wil op die manier dat mensen tot behoudenis kunnen komen. Waar geen goed leiderschap is, ontstaat wanorde en chaos en strijd en anarchie. Dat kan enorm uit de band springen. En dan zijn mensen ontzettend. Dan raak je dus met je hoofd en met je hart vol met zorgen over de dingen die om je heen gebeuren. Of met boosheid of met frustratie. En kan je dus niet richten op het goede wat God geeft. Terwijl als er gezond leiderschap is, dat alles loopt op geestelijke rolletjes. Dan is daar ruimte dat we ons geen zorgen hoeven te maken over problemen die zich voordoen of wat dan ook. Want alles wordt op de juiste manier, op de juiste wijze getackeld. En kan je je hart en gedachten openzetten om te ontdekken hoe God in jouw leven en in deze wereld wil werken. Leiderschap is dus heel belangrijk. Een van de bekendste teksten die daarover gaat, een hele mooie, met name in de brieven van Timotheus, maar dan in 2 Timotheus 2 vers 2, zegt Paulus, wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook weer anderen te onderwijzen. 2 Timothy 2:2, het is een hele bekende Bijbelvers als het gaat over leiderschap. Dus leiderschap is niet alleen zorg dat je een goede leider bent, maar zorg dat er ook goede leiders komen. Leiderschap heeft alles te maken met opleiden tot leider. Dus jezelf vermenigvuldigen. Delegeren wordt dat wel eens genoemd. Zorgen dus niet alleen dat jouw positie bewaakt wordt en dat je daar krachtig in bent, maar juist dat daargene waar je voor verantwoordelijk bent tot groei en te bloei komt. Een van de mooiste teksten, Hebreeën 12 vers 2. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus is de leidsman van het geloof. Hij is de kapitein. Hij is degene die het gefundeerd heeft, die ermee begonnen is, die het in werking heeft gezet. Hij is degene die voorop gaat. En hij is ook degene die het afmaakt. Jezus is de leider bij uitstek. En het is heel bijzonder hoe, hoe mensen die met leiderschap bezighouden en zich erin gaan verdiepen, tot geloof komen. Jim Collins, die een dik boek geschreven heeft over uitmuntende organisaties, die is letterlijk door de studie over leiderschap en met name de gesprekken die hij had, de ontmoeting met leiders uit Willow Creek Church in Chicago, waar we jaarlijks nog steeds leiderschapsconferenties van hebben. Hij is tot geloof gekomen door de studie van leiderschap en te ontdekken hoe Jezus leiders, de leider bij uitstek is. Ken Blanchard, een hele bekende leiderschapsgoeroe zou je kunnen zeggen, ook tot geloof gekomen door de studie van leiderschap en onder andere ontmoetingen met John Maxwell, een voormalig predikant die een enorme wereldwijde bediening heeft op het gebied van leiderschap en nog steeds ook spreekt in kerken. Dus leiderschap begint eigenlijk bij God. Nou, er is heel veel over te zeggen, ik zei het al. Maar ik wil vanmorgen met name twee dingen doen. Eén is, ik wil een misverstand over de verwachtingen ten aanzien van leiderschap relativeren. Dus er zit soms een hele hoge verwachting. Een leider kan zichzelf heel hoog inschatten of we kunnen heel veel van een leider verwachten. En ik wil jullie ook aan de hand van de Bijbel laten zien dat dat niet de bedoeling is. Maar aan de andere kant kan je ook te weinig niet alleen van leiderschap verwachten of van leidinggevende, maar ook van jezelf op het gebied van leiderschap. En om het eenvoudig te maken wil ik daar vanmorgen drie woorden bij gebruiken. De één is invloed. Het tweede is inzet en de derde is inspiratie. Invloed, inzet en inspiratie. Want de kortste definitie van leiderschap, wat ik ooit gehoord heb en geleerd heb, is heel eenvoudig dit. Leiderschap is invloed. Leiderschap is invloed. En iedereen heeft invloed. Er zit in iedereen, in jou, in mij, het maakt niet uit hoe oud of jong je bent, maar er zit in jou leiderschap. En als je het hebt over de gaven van de geest, en daar gaan we straks ook gedeeld over lezen en ook verder naar kijken. Als je bijvoorbeeld naar de gaven van de geest kijkt, de gaven van profetie. Wij weten dat er profeten zijn. Dat zijn mensen die de bediening van een profeet, van het profetische hebben. Maar er is ook de gave van profetie, waarin mensen kunnen wandelen en die ze van God hebben gekregen, die in staat zijn op de meest onverwachte momenten woorden van God te spreken over verschillende situaties. En tegelijk zijn wij allemaal, iedereen die behoort bij Jezus Christus, is vrijgezet tot het profetische. Dat geldt hetzelfde met tongentaal. Dat geldt hetzelfde met heel veel gaven. Of het nou genezing is, of wat dan ook, of onderwijs. Iedereen heeft iets van de geest in zich waar onderwijs bij in betrokken is. Dan zijn er mensen die de gaven van onderwijs hebben. Wat er ook gebeurt, je geeft ze een tekst of je geeft ze een verhaal en ze weten daar een onderwijssituatie van te maken. En er zijn mensen die de bediening van onderwijs op hun leven hebben gekregen. Gebed trouwens is aan de ene kant een gave, aan de andere kant is het gewoon iets wat we allemaal hebben te doen. Maar er zijn mensen, dat zijn gewoon bidders. Als je ze 's nachts wakker maakt en zegt, er is wat, gaan we bidden. Als je mij 's nachts wakker maakt en je zegt, er is wat, dan zeg ik, wat gaan we daaraan doen? Ik ben een doener op dat gebied. Als er wat aan de hand is, als er trammelant is, als er leiderschapsconflict is, denk ik, oh leuk, gaan we direct mee aan de slag. En andere mensen denken, ik ga eerst maar weer even slapen. Bel me morgen als het opgelost is. Leiderschap is invloed. Ik wil gaan nu eerst maar eens even lezen uit Romeinen 12. Romeinen 12, vers 1 tot 10. En we lezen hem vanmorgen in de NBV-vertaling. Omdat die... Ik hou wel van de Herziene Statenvertaling, maar die heeft af en toe nog een beetje oudtaal. Er zitten hier wat teksten in die wat krom Nederlands lijken te zijn. Overigens, hier vooraf gaat een prachtig verhaal, heel indringend verhaal over Israël, de plek van Israël in Gods plan voor de redding van alle volken. En daar gaan we vanmorgen niet naar kijken, maar dat vormt als het ware de achtergrond voor wat Paulus nu gaat beschrijven. Dus er is een indringend appel naar de gemeente toe om te wandelen in de roeping die God geeft, omwille van Israël. En dat wij dus juist de taak en de roeping oppakken die God ons als gemeente geeft, zodat ook Israël tot haar bestemming komt.